Yes, welkom bij aflevering 2 van Het is oké, de podcast bij Love, Grow, Improve. Vorige week een hele mooie aflevering gehad over jezelf zijn en jezelf kunnen zijn. En ja, daar gaan we deze week eigenlijk een klein beetje op verder borduren, maar dan in een hele andere tak eigenlijk als het ware. Namelijk carrière stress, keuzestress met betrekking tot studies, loopbanen. Ik omschrijf het zelf altijd als... Wat de fuck moet je doen met je leven? En daarvoor heb ik hier naast mij zitten Rebecca.
Hallo, welkom. Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Hartstikke goed.
Ja.
En Rebecca, voor de luisteraars die jou nog niet kennen of die jou misschien niet volgen op social media. Allereerst, waar kunnen ze je vinden op social media natuurlijk? En wat doe je in het dagelijks leven en wat is een beetje jouw daily mission eigenlijk?
Mm-hmm. Dankjewel, Carmen. Mijn naam is Rebecca en ik werk als loopbaancoach.
Mm-hmm.
Mensen kunnen mij vinden via Rebecca Den Ridder.
Ja.
Dat is mijn volledige naam. En
op Instagram dan?
Op Instagram, ja. En mijn daily mission zou ik omschrijven als... ervoor zorgen dat mensen zichzelf heel goed kennen... en op basis daarvan de keuzes maken...
Ja.
Die ze gaan helpen in hun loopbaan.
Ja. Ja, dus dan ook echt kijkend naar wie ben je, waar liggen je passies, waar word je vrolijk van, waar word je minder vrolijk van.
Ja.
En op basis daarvan uiteindelijk keuzes maken, want daar komt het een beetje op neer natuurlijk.
Daar komt het op neer,
ja. Lastig. Heb jij dat zelf ook als lastig ervaren vroeger?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Waar zou ik beginnen, joh?
begin maar ergens. Maakt helemaal niet uit, mag lekker onsamenhangend zijn.
Ja. Nou, ik heb inderdaad best wel veel moeite gehad met keuzes maken. En dat kwam ook omdat ik heel veel ging afwegen.
Ja.
Dus wat is nou de beste keuze?
Ja, overthinking.
Ja.
Ja.
Heel erg.
Herkenbaar.
Ja. En ik zie ook in mijn rol als coach, zie ik dat ook heel erg veel terug. En ik denk ook dat dat te maken heeft, omdat we zoveel opties hebben,
ja.
Wordt het eigenlijk alleen nog maar moeilijker.
Mm-hmm.
Maar we willen ook wel keuzes hebben. Want stel je voor dat we een leven zouden hebben zonder keuzes.
Ja,
dat is ook niet echt
meer. Dan heeft iedereen een beetje hetzelfde leven.
Ja.
Ja, dat is ook niet leuk.
Nee. Dus ik ben blij dat ik keuzes heb en dat we keuzes moeten maken. Maar waar we dus heel erg mee struggelen is, hoe maak je nou een goede keuze?
Ja, en hoe ben jij die struggle in je eigen leven tegengekomen? En wanneer?
Mm-hmm. Ja, goede vraag. Ik had... een heel leuke baan.
Wat deed je?
Ik werkte als hostess, reisleidster.
Oké, okay, ja.
In het buitenland.
Ja. Ja, cool.
En dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ik heb echt op de mooiste plekken in de wereld gewoond. Curaçao, Bonaire, Jamaica.
Heerlijk.
Maar ook Creta, Portugal en Mallorca.
Ja, wat anders dan het Nederlands klimaat. Ja, ja, heerlijk. Top.
Ja, en dat paste eigenlijk best wel heel goed bij mij, mm-hmm. Die baan. Ik kon echt helemaal mijn dinges daarin kwijt. Mezelf zijn. Ik vond het ook echt heel erg leuk om te doen.
Mm-hmm.
Maar, ik moet er wel gelijk bij zeggen. Op het moment dus dat ik dat werk deed.
Ja.
Vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Als ik er nu achteraf op terugkijk. Vond ik het fantastisch.
Ja.
Maar op dat moment zelf. Vond ik het matig.
Ja. Wat maakte het dat het matig was voor jou?
Ik denk gewoon een stukje algehele... ontevredenheid.
Ja.
Er was niet per se één ding wat het niet leuk maakte. Ik deed het gewoon. Ik kende op dat moment mezelf ook helemaal nog niet goed. Ik wist helemaal nog niet waar ik heen wilde. Hoe mijn toekomst daaruit zou gaan zien. Dat had ik helemaal had ik nog nooit over nagedacht.
Nee.
Dus ik zat daar en ik deed het gewoon. En ik dacht echt, ja, is dit het nou?
Beetje een impulsieve keuze misschien. Zou je het zo omschrijven?
Het is wel iets wat ik wel overwogen die keuze heb gemaakt...
Mm-hmm.
Maar toen ik daar eenmaal zat, het was oké.
Ja.
En dat typeert ook wel, denk ik, de generatie van nu.
Ja.
Dat we altijd op zoek gaan naar iets meer, iets leuker, iets extra. Ook al waar we zitten, is eigenlijk al heel mooi en goed.
Ja.
En dat deed ik op dat moment ook. Maar goed, ik was ook 19, 20, zoiets.
Ja, precies. Dus dat is alweer een tijdje terug ook voor jou.
Ja.
Want hoe oud ben je nu?
26.
Ja. Ja, dus dat, dan sta je ook even wat anders in het leven. En dan ben je misschien nog heel erg, ook een beetje op zoek naar jezelf. Waardoor je nog niet helemaal die keuzes kunt maken.
Ja, absoluut.
Want heb jij ook voor die baan gestudeerd destijds? Of heb je echt een hele andere studie gedaan?
Nee, ik heb dus wel voor die baan gestudeerd.
Ja.
Ik was vroeger best wel een boefje, moet ik zeggen.
Ja.
Maar dat heeft dan ook weer te maken met wat ik thuis heb meegemaakt. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan, et cetera, et cetera. Dus het was best wel een moeilijke tijd voor mij.
Ja.
Dus als puber was ik echt...
Beetje opstandig.
Ja.
Ja, leuk. Ik ook.
Heel erg, ja. Waardoor ik dus... van de HAVO af moest.
Oké. Okay. Oh, je bent er afgeschopt?
Yeah.
Of, oh, wat er... Oh.
Ja, ja. Ik ben in 3 HAVO ben ik blijven zitten.
Oké. Okay.
En in 4 HAVO ging ik ook niet over. En dan moet je van school af.
Ja.
Toen moest ik naar het MBO. Dat vond ik vreselijk.
Ja.
Omdat ik mezelf echt een havist voelde.
Ja.
En ik dacht, ja, dag, ik ga niet naar die domme MBO'ers. Zo dacht ik er destijds over.
Ja, jij vond jezelf iets te veel eigenlijk voor het MBO.
Ja, en als ik daar dus nu over nadenk, dan schaam ik me bijna dat ik dat toen ooit heb gedacht.
Ja.
Want voor mij zit er geen verschil in waarde tussen een MBO'er, een HBO'er of iemand die universitair is afgestudeerd.
Nee, precies.
Maar goed, dus destijds vond ik dat zo. Nou, toen moest ik dus naar het MBO en toen heb ik hospitality, toerisme, heb ik dat gekozen. Omdat dat simpelweg de enige opleiding was die toen nog beschikbaar was.
Ja, oké.
Dus het was een soort noodgedwongen goede keuze.
Want ik moet maar iets doen, dus dan doe ik maar dat.
Ja,
ja oké.
Okay. Ja. Dus daarin had ik dus weinig keus en dat was eigenlijk gewoon prima. Dus die opleiding was heel goed voor mij. Ik bloeide daar echt op.
Mm-hmm.
Ik was opeens de slimste van de klas. Zo voelde ik mij. Ik werd daar ook positief gestimuleerd.
Ja.
Ik ging van echt het domme kind wat nooit iets wist en wat altijd het huiswerk niet maakte en de toetsen niet haalde en gewoon, ja, het boeide me gewoon allemaal niet zoveel.
Nee.
Naar iemand die juist heel erg positief werd gestimuleerd en daardoor extra de best ging doen.
Ja.
Alleen maar 9's en 10's haalde.
Ja.
En dat werkte voor mij dus heel goed. Ook omdat het gezien werd vanuit de docenten. En toen haalde ik daar extra motivatie uit.
Ja. Ja, een soort bevestiging van buitenaf. Dat je het supergoed doet. En
dat had ik dus destijds echt nodig.
Dat je iets echt kan.
Ja. Nou, dus toen na die opleiding ben ik dus in het buitenland gaan werken. En toen kwam de dag dat ik dacht...
Dit is het niet meer.
Nee.
Lastig, denk ik.
Ja.
Voelt dat dan voor jou, zeg maar, op dat moment als een soort van opgeven of falen?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Het voelde als... Ik was echt een soort verloren of zo.
Ja.
Het was op Jamaica, daar woonde ik toen. En ik vond het daar echt verschrikkelijk.
Ja.
Alles.
Ja.
En ik weet nog goed dat ik daar gewoon... Ja, je kent daar ook geen mensen. Dus, of ja, je collega's.
Ja.
Maar verder heb je niet echt een groot sociaal leven.
Dus ik zat daar... Eenzaamheid.
Ja, ik was daar echt heel eenzaam.
Ja.
En ik na het werk ging ik dan gewoon op mijn kamer zitten.
Ja.
En dan zat ik daar gewoon. Ik had ook geen tv of zo. Dus wat ik deed was boeken lezen. En dat heeft me ook wel geholpen. Juist die boeken lezen. Juist me verdiepen in mezelf. Mijn trauma's. De dingen die ik nog wilde leren en ontwikkelen bij mezelf.
Ja.
En... toen dacht ik, ja, ik moet gewoon terug naar Nederland.
Ja.
Want ik ga het hier niet oplossen. En dit is grappig, want dit is dus in... Dit was in 2018.
Oh, dat is nog helemaal niet zo heel lang geleden eigenlijk.
Nee, maar als ik dan denk aan dat het nu 2022 is... Heeft het dus alsnog 4 jaar geduurd...
Ja.
Voordat ik die stap heb genomen... Waarvan ik toen al wist dat ik hem moest gaan zetten.
Ja.
Heb ik hem pas, wanneer was het? 2 weken geleden genomen.
Ja.
Dus dat heeft nog best wel heel lang geduurd eigenlijk.
Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Dat ze het toch een beetje een soort van uitstellen. En dat ze eigenlijk misschien onbewust wel een beetje weten wat ze willen. En weten waar ze naartoe willen. Maar dat gewoon überhaupt de stap nemen met het risico dat je keihard op je bek gaat. En dat je... gaat falen en fouten gaat maken. Ja, dat is super spannend. Want wat ik jou net ook wel hoor zeggen over... Nou ja, even terugkoppelend naar dat stukje van de HAVO... naar bijvoorbeeld dan weer naar het MBO moeten. Hè? En dat dat toch een beetje een soort van... Nou ja, te min voelt of zo. Een beetje een soort van falen, denk ik ook.
Mm-hmm.
Nou ja, ik herken dat wel heel erg. Want ik heb bijvoorbeeld... Nou ja, ik heb geen MBO, HBO, universiteitsdiploma. Ik heb inderdaad mijn HAVO-diploma... Ik heb VMBO gedaan, daarna heb ik 2 jaar MBO gedaan, heb ik een opleiding gedaan die ik na 1,5 jaar gestopt ben. Omdat ik dacht van ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Ik studeerde artiest. Fantastisch. Zingen, dansen, acteren. Hartstikke leuk.
Yeah.
Ik kon het ook wel. Ik kan het ook wel. Maar het was niet dat ik dacht van hier ga ik laten mijn brood mee verdienen. Hier ga ik laten, rijk worden hoeft niet natuurlijk. Maar in ieder geval van rondkomen.
Mm-hmm.
En,
maar waar kwam die gedachte bij jou vandaan? Dat je dacht, dit ga ik later niet doen?
Omdat ik wel voor mijn gevoel zoiets had van, dit zijn dingetjes die ik wel kan.
Mm-hmm.
Maar niet, ik ben er zo goed in dat ik ga uitblinken. Dus dat ik ontdekt ga worden.
Ja. Yeah.
En dan denk ik dat ik niet gemotiveerd genoeg was om hard werken boven talent te zetten.
Ja, ik begreep wat je zegt. Ja. Yeah.
En eigenlijk de jaren daarvoor had ik al best wel vaak het gevoel van een stukje falen en een stukje afgewezen worden en niet goed genoeg zijn, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus dat was daarbij ook. Van ja, weet je, ik kan gewoon beter stoppen, want ik ben toch niet goed genoeg. Dus ik ga het toch niet halen.
Ja.
En ja, toen inderdaad HAVO gaan doen. En nou ja, dat was allemaal prima. En daar ging ik gewoon best wel vlotjes doorheen. Maar toen stond ik op een gegeven moment op een keuze om inderdaad een HBO te gaan kiezen. En toen was bij mij de keuzestress van ja, maar ik vind dit leuk, ik vind dat leuk, ik vind zus leuk, ik vind zo leuk.
Mm-hmm.
En dan werkt het in mijn hoofd zo dat ik zoveel kortsluiting en error ervaar dat ik dan maar denk, nou, dan gaan we gewoon niks doen. Dus ik wist ondertussen, moet wel zeggen, ik wist ondertussen wel een beetje dat ik een beetje de sportkant op wilde.
Ja.
Dus dat ik wat meer sport en voeding en dergelijke wilde doen. Maar sportopleiding vond ik te veel sport. En een voeding en diëtetiek vond ik te veel voeding.
Ja.
Dus ja, dan maar gewoon niks doen en beroepscursussen maken, zeg maar. Maar ik denk dat dat best wel, ik ben in ieder geval van mening dat je veel te vroeg, dat er al van je wordt verwacht om een keuze te maken op het gebied van carrière, baan, studie enzovoorts.
Ja.
Hoe sta jij daarin?
Ja, ben ik met je eens. Maar wat mij ook triggerde net in jouw inleiding, zei je wat ik wil met mijn leven.
Ja,
en
ja, dat is heel wat anders
natuurlijk. Ik denk dat dat ook een soort gedachte is die we hebben. Van de keuze die ik nu maak is bepalend.
Ja, absoluut.
En dat sluit eigenlijk wel aan op jouw vraag net. Van ja, we moeten te vroeg kiezen. Ben ik het mee eens?
Ja.
Maar we moeten wel ooit een richting, al is het maar voor eventjes, kiezen.
Ja.
Maar wat je dan dus krijgt, is mensen kiezen iets op basis van wat ze op dat moment leuk vinden, fijn vinden, hun ambitie inzien. Prima, helemaal leuk. En dan na 4, 5 jaar, weet ik veel, dan ben je ontwikkeld. Dus dan sluit die keuze niet meer aan.
Nee.
En dat is eigenlijk best wel een heel logisch gevolg.
Ja. Terwijl eigenlijk dat best wel gezien wordt als inderdaad, ik heb gefaald. Want ik heb deze richting gekozen en nu wil ik opeens heel wat anders. En in de huidige samenleving heb ik het idee dat dat eigenlijk best wel bestempeld wordt als fouten maken, falen, op je bek gaan en dus als een zwakte.
Ja. Klopt, dat wordt inderdaad zo gezien.
Maar ja.
Ik zie het juist echt als een soort kracht. Dat je ook durft te erkennen van, god, ik heb die keuze gemaakt.
Ja.
Dat was oké. Maar nu is het misschien wel tijd voor een andere keuze.
Ja.
En dat is, ik denk dat geen enkele keuze echt definitief is.
Nee, dat is ook zo. Ik denk dat zo sta ik er ondertussen zelf ook wel in. Maar dat heeft echt, nou ja, wat jij zegt van, ik heb 2 weken geleden pas een bepaalde keuze gemaakt. Nou ja, ik denk dat het voor mij inderdaad ook pas een paar weken is. Of misschien een paar maanden dat ik voor mezelf kan zeggen van, ja, oké. Maar het is niet zwak als ik eerst het een koos en nu het ander kies.
Nee.
Dat mag gewoon. Dat is gewoon oké.
Okay. Ja.
Daar gaat de podcast ook om natuurlijk. Het is gewoon oké. Okay.
Tuurlijk.
Ja.
Ja.
Maar ik denk wel dat het voor heel veel mensen heel erg moeilijk is.
Ja. En ik denk ook, hè, wat ik net al benoemde, er zijn zoveel keuzes.
Ja.
Ja. Je kunt een van die opties dus kiezen. Je kunt er ook voor kiezen om geen keuze te maken.
Ja.
Dat is ook een keuze.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, zo heb ik er nog niet eerder over nagedacht.
Ja.
Want ik ben dus inderdaad niet gaan kiezen. Gewoon omdat ik door de bomen het bos niet meer zag. En gewoon dacht, error, kortsluiting. Ja. Laat maar zitten.
Ja.
Ik doe maar helemaal niks.
Ja.
Ja. Maar dat is in principe inderdaad gewoon ook een keuze. Dat je
niks kiest.
Niks kiest.
En uiteindelijk kies je dan automatisch wel voor iets.
Ja.
Maar dan voelt het misschien anders.
Ja.
Want kijk, als ik nu de keuze zou maken om een huis te kopen, voelt heel definitief, voelt heel spannend.
Ja.
Maar wellicht kies ik er over, weet ik veel, 10 jaar wel weer voor om dat huis te verkopen.
Ja.
Of ik kies ervoor om nu van baan te wisselen, te solliciteren. Ga ik helemaal denken van, en is dat dan wel een goede keuze en dit en dat. En dan over een paar jaar, dan ben ik weer ontwikkeld. Ben ik weer, weet ik veel, ben ik weer anders of zo.
Ja.
En dan kies ik er op dat moment weer voor om een andere baan te kiezen.
Ja.
En dat is prima.
Ja. Ja, ik denk dat inderdaad wat je heel erg mooi zegt, ook in je eigen voorbeeld van dat je 4 jaar geleden eigenlijk al wist van dit wordt het niet. En dat je dan nu pas de sprong neemt.
Ja, dat, misschien moet ik dat nog even nader uitleggen.
Doe dat allereerst even voordat ik verder ga.
Ja. Ja. Nou, want anders ontstaat er miscommunicatie.
Ja, precies. Nee, dat is heel goed.
Vier jaar geleden was ik dus, zat ik op dat kamertje helemaal zielig en sip te wezen.
Met je boeken.
Met mijn boeken op Jamaica.
Ja.
Toen ben ik erachter gekomen dat ik dus eigenlijk min of meer een soort gevlucht ben.
Ja.
Van alles wat hier in Nederland in mijn leven afspeelde.
Ja.
Daar wilde ik weg van.
Ja.
Nou, prima. Helemaal leuk en prima op Curaçao en noem het maar op. Ondanks dat ik daar het wel oké vond, was ik in ieder geval weg van de vervelende situatie die ik ervaarde hier. Misschien was het wel niet zo vervelend, maar dat is mijn ervaring. En toen in Jamaica heb ik dus de keuze gemaakt, ik moet terug naar Nederland, want ik heb dingen op te lossen met mensen om me heen. Mijn ouders bijvoorbeeld.
Ja.
Dat wist ik dus toen al, 4 jaar geleden. Nou, ik kom in Nederland, het hele leven gaat gewoon weer verder. Ik ging voor hetzelfde bedrijf op het hoofdkantoor werken. En nou ja, daar heb ik straks dan nog verder over te vertellen. Maar persoonlijk vlak heeft dat de afgelopen 4 jaar dus gewoon nog een soort meegespeeld in alles. Ja, wat ik deed en wie ik was, ben en welke keuzes ik maakte. Er zat altijd nog iets in mij wat nog niet opgelost was.
Ja.
1,5 week geleden heb ik pas die knoop doorgehakt, heb ik een brief geschreven. Misschien dat je nu wel ongeveer weet waar ik het over heb.
Ja, die komen we al voor de geest halen.
En dat was dus gericht aan een van mijn ouders.
Ja.
Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen van, joh, 4 jaar geleden wist ik al, heb ik al een besluit genomen. Maar het heeft dus nog 4 jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk die stap heb genomen.
Ja.
En waarom ik dit vertel is omdat ik dat ook terugzie in mijn werk als coach. Dat mensen soms dingen echt al wel weten en besluiten nemen. Maar gewoon het nog te eng vinden om die stap te zetten.
Ja. Dus het onderbuikgevoel is er wel. Want vaak is het een onderbuikgevoel als ik even over mezelf spreek inderdaad. Ja. Maar de daadwerkelijke stap zetten, dat stellen we meestal een beetje uit.
Ja.
Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Waar kwam dat bij jou vandaan?
Ja, bij mij kwam het vooral vandaan, ik ben vrij confrontatiemijdend. Dat is echt iets wat ik heel spannend vind. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik er gewoon zo lang mee heb gewacht.
Ja.
Terwijl nu het is gebeurd, die brief is verstuurd, er is niks aan het handje.
Nee.
En wat dan daadwerkelijk mijn angst was?
Geen idee.
Nee.
Dus dan heb je gewoon je eigen overtuigingen waarin je zo laat leiden door die angst. Dat die drempel wordt steeds hoger en hoger en hoger.
Ja.
Maar op een gegeven moment heb je wel die stap gemaakt. Dus dat is al wel super knap natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, en ik zie dat ook een beetje als uit je comfortzone gaan.
Is ook, ja.
Want voor mij is het meest comfortabel, en dat heb ik dus de afgelopen 4 jaar gedaan, om gewoon niks te doen.
Ja.
Te blijven zitten waar ik zit en gewoon mijn mondje te houden en niks te zeggen.
Ja.
Dat is het makkelijkst. Ja. Ondanks dat het soms wel verdrietig kan zijn en op sommige momenten gewoon wel heel moeilijk kan zijn, was het wel meest comfortabel.
Ja.
En dat is dus ook wat denk ik mensen veel doen in werk. Gewoon je werk doen en blijven zitten waar je zit. Dat is eigenlijk het meest comfortabel.
Ja.
Want als je dus op onderzoek uit moet gaan, wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je wil, wat je kan, Ja, dan wordt het toch een soort spannend. Want elke keuze brengt onzekerheid met zich mee.
Ja. Ja, je hebt het risico dat je gewoon keihard op je bek gaat eigenlijk. Ja,
ja. Dat er iets gebeurt wat nieuw is. En ja. Dat vinden we ook vaak spannend.
Ja. Was het confronterend ook voor jou om die brief te schrijven?
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja.
Kan me wel voorstellen.
En vooral de grootste confrontatie en inzicht wat ik eruit heb gehaald is dat het probleem dus niet lag bij degene aan wie ik de brief geschreven heb, ja. Maar bij mezelf vooral.
Ja. Ja, dat lijkt me ook. Want ik denk dat als je op een gegeven moment dat soort, hè, ja, gewoon toch een brief gaat sturen aan iemand of gevoelens überhaupt voor jezelf opschrijft, dat je dan misschien wat makkelijker een spiegel voor je kan houden of zo. Moet ik het zo zien?
Ja. Je wordt letterlijk en figuurlijk met je neus op de feiten gedrukt.
Ja.
En dan kom je tot de conclusie van, oh,
misschien was het ook wel een beetje mijn eigen dingetje.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Ja. Dus achteraf ben ik heel erg blij dat ik eindelijk die stap heb gezet.
Ja.
En ja, het voelt ook wel gewoon
goed.
Goed?
Ja.
Beter.
Last van je schouders.
Ja, maar dat echt.
Ja. 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 Nou, dat is dan gelijk ook even een mini-tip tussendoor aan de luisteraars natuurlijk. Als je ergens tegenaan hikt, go for it.
Ja, en vooral durf gewoon uit je comfortzone te stappen.
Ja.
Ik had het veel eerder moeten doen.
Ja.
Veel eerder.
Ja.
Het is echt zonde van de emoties, en die mogen er zijn, maar ik bedoel van hoe vaak ik verdrietig ben geweest.
Ja.
In de afgelopen 4 jaar, waar eigenlijk wat helemaal niet nodig is geweest, als ik al eerder actie had ondernomen.
Ja, ja, dat is natuurlijk allemaal, hè, dat zie je achteraf.
Ja.
Op het moment zelf is het super moeilijk wanneer je daarin zit om dat te zien en om dat ook zo te ervaren.
Ja.
Maar ik denk dat we daar allemaal wel wat van kunnen leren om inderdaad veel eerder die actie te ondernemen. En ja, dan ga je misschien maar even op je bek of is het even zwaar.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk kom je daar ook wel weer sterker als jezelf uit.
Denk ik ook.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe heeft, zeg maar, die... Je gaf net al aan van je kwam er eigenlijk achter dat je heel erg aan het vluchten was tijdens je werk in het buitenland. Denk je dat al die gebeurtenissen je uiteindelijk ook een beetje hebben gevormd tot de keuzes die je nu hebt gemaakt voor je werk? Voor wat je wil gaan doen?
Ja, zeker. Ik denk dat ik echt dat ook nodig heb gehad om zelf tot bepaalde inzichten te komen. En andere mensen ook beter te kunnen begrijpen.
Ja, ja, dat denk ik ook.
Ja. En dat merk ik ook in, nou ja, als ik met anderen gesprekken heb over waar zij tegenaan lopen, waar ze mee worstelen. Dan heel veel kleine dingetjes herken ik.
Ja.
Dus dat is super waardevol.
Ja.
Dat is echt heel fijn.
Ja.
Om dat in mijn rugzakje mee te nemen.
Nou ja, dat denk ik ook wel. En ik denk voor je klanten ook heel erg prettig.
Ja.
Dat ze toch het gevoel hebben dat ze met iemand praten die het heeft ervaren. En die dan ook gewoon kan zeggen van, joh, het is inderdaad oké dat je er zo over denkt. Of dat je je zo voelt.
Ja.
En dat zie ik zelf ook wel voorbij komen in mijn eigen werk. Nou ja, dat is natuurlijk een hele andere sector. De sport en sportcoaching. Maar goed, ja, ik heb zelf ook van alles ervaren daar in die tak. En het is toch wel prettig wanneer je daarover kan meepraten en een klein beetje kunt identificeren met, ja, je klanten en jouw klanten natuurlijk ook met jou.
Ja, absoluut.
Ga je ook echt bij je klanten echt in op de diepte? Ook een klein beetje terug in de tijd, zeg maar, wanneer je bepaalde dingetjes merkt? Misschien bepaalde patronen herkent?
Ja, dat wel. Ik zeg altijd, loopbaancoaching is iets wat zich afspeelt in het nu en in de toekomst.
Mm-hmm.
En ja, meer therapeutisch, dat is over het verleden.
Ja.
Kijk, ik ben geen psycholoog.
Nee.
Dus al zou ik het heel graag willen, ga ik daar niet altijd te diep op in. Omdat ik weet dat ik niet de professional ben die daar ook echt mee aan de slag kan gaan.
Ja.
Wat ik wel doe, is vooral benoemen wat ik zie. Ik zie wanneer iemand met heel veel enthousiasme over iets praat. Dat zie ik en daar ga ik dan wel verder op in. Omdat de mensen dat zelf waarschijnlijk niet eens daarvan bewust zijn.
Nee.
En dat is juist super gaaf, dat je dan dat kan opmerken van, joh, ik zie dat je daar heel blij van wordt. En dan heb je daar een mooi gesprek over.
Ja, en waarschijnlijk hebben ze dat zelf misschien niet eens door. Dat Klopt. Ze er zo enthousiast van worden en dat ze er zo blij van worden.
Ja.
En merk je vaak ook, hè, want nou ja, eigenlijk wij zijn ons werk gaan doen door middel van onze eigen ervaringen eigenlijk. Merk je dat bijvoorbeeld bij de mensen die je zelf coacht ook? Dat heel veel van hun passies, keuzes, ambities toch wel ook een klein beetje vanuit hun eigen ervaringen, vanuit hun eigen verleden komen? Of dat sommigen wel, sommigen niet?
Ja, sommigen wel, sommigen niet, inderdaad. Maar de meeste keuzes die gemaakt worden, zijn dan wel op basis van iets van hun eigen ervaring van vroeger.
Ja.
En dat is wel echt heel leuk om te zien altijd.
Ja.
Ja.
Ja, want dan zie je denk ik ook dat iemand, of nou ja, dan kan ik me voorstellen dat iemand zich een beetje meer als zichzelf aan het ontplooien is.
Ja.
Want dat gaf je natuurlijk aan het begin van, hè, toen we net de podcast begonnen, gaf je ook met je daily mission aan. Dat je eigenlijk de mensen die je coacht ook echt wil helpen met hunzelf beter leren kennen, waardoor ze makkelijker keuzes maken.
Ja.
En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat iemand zichzelf beter gaat leren kennen? Want ik denk dat dat nog best wel een lastig dingetje is voor heel veel mensen.
Absoluut, ja. Maar het is echt de basis.
Ja.
Je moet het zien als een soort ui die je afpelt.
Mm-hmm.
En soms, bij sommigen is het echt lastig om tot de kern te komen. Omdat zij bijvoorbeeld echt een schild hebben. Dan kom ik er bijna niet doorheen. Dan moet ik echt alles uit de kast trekken.
Echt gaan preken.
Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, goed, hoe doe ik dat? Ik maak altijd een persoonlijk profiel, zo noem ik dat. Waarbij dus die verschillende pijlers aan bod komen. Dus vaak ga ik eerst een hele sessie over, wie ben jij?
Ja,
daar kan ik zoveel over vragen. En mensen zeggen heel vaak van, nou, ik ben Piet en ik ben, ja, noem
je iets. Ja, ze benoemen de feiten.
Ja,
ja,
klopt. En dan is het dus de kunst om daar verder in te graven.
Ja.
Van als jij bijvoorbeeld zegt, joh, ik vind het leuk om te tennissen. Dan vraag ik, wat maakt dat nou zo leuk voor jou? Wat vind je daar nou zo leuk aan?
Ja, dat zijn echt lastige vragen. Ik vind dat zelf ook echt super moeilijk wanneer iemand dat aan mij vraagt. Ook gewoon überhaupt wanneer iemand aan mij vraagt bijvoorbeeld van, vind je me aardig? Ja, ik vind je aardig. Waarom vind je me dan aardig? Ik vind je gewoon aardig. Weet ik veel. Ik vind je gewoon leuk. Maar dat zijn echt, nou ja, dat zijn ook best wel confronterende vragen af en toe.
Ervaar je dat confronterend?
Nou ja, best wel. Ik vind het soms wel lastig om inderdaad, nou ja, misschien heb ik dan ook een beetje dat schild, waardoor ik niet helemaal tot mijn uitje kom, zeg maar.
Ja.
Maar
dat is ook logisch.
Ja. Dat je dan toch een beetje zoiets hebt van, ja, oké, ik vind dat. Dat is één. Maar waarom vind ik dat eigenlijk?
Ja, en dat, precies dit, is dus heel interessant. Waarom vind je dat?
Ja.
Wat zit daaronder? Wat is jouw motief? Wat is jouw drijfveer? Jouw normen en waarden?
Ja.
Je overtuiging, het heeft er allemaal mee te maken.
Ja. Ja, nou, dat klopt wel. En met deze podcast bijvoorbeeld, toen ik echt deze podcast, het idee hiervoor, ja, dat was al vrij snel wel helder.
Mm-hmm.
Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niet eerder inderdaad een moment heb gehad van, waarom wil ik iets doen? Wanneer ik een andere keuze maakte, hè, dus niet gebaseerd op de podcast.
Mm-hmm.
Dat ik niet voor mezelf zo duidelijk en zo helder had, waarom ik inderdaad die keuze maakte. En waarom ik die stap wilde nemen. Of waarom ik wilde doen wat ik wilde doen.
Ja. Yeah. En als ik nu aan jou vraag, waarom jij het belangrijk vindt om deze podcast op te nemen?
Ja, dan komt dat echt puur vanuit iets wat ik zelf in mijn leven heb gemist. En dat was namelijk het gevoel van mensen om mij heen die herkenden wat ik soms voelde. Dat ik me soms anders voelde, onbegrepen voelde. Dat ik anders was dan anderen. Mm-hmm. En dat ik, ik vond mezelf altijd maar een beetje de rare tussen de normale mensen.
Ja, dat herken ik.
Ja, en op een gegeven moment ben ik dat stukje wat meer gaan delen, ook op social media. En toen kreeg ik zoveel reacties van mensen die inderdaad zeiden van, ja, maar ik herken me echt super erg in wat je zegt. En, oh ja, dit voel ik ook zo, dit ervaar ik ook zo. Ik dacht dat ik de enige was. Echt het stukje verbinding creëren, mm-hmm, eigenlijk met elkaar. En delen dat je helemaal niet alleen bent. En dat er meerdere mensen zijn die struggelen. En dat het ook gewoon oké is om je dingetjes te hebben.
Tuurlijk, ja.
En dat was voor mij eigenlijk gelijk zo helder. Dat hetgeen wat ik miste. Dus dat stukje bespreekbaarheid. En dat stukje verbinding. En het stukje... mensen om je heen hebben die zich konden identificeren met hetgeen wat jij voelde of wat jij dacht.
Mm-hmm.
Dat is dus wat ik heel graag voor andere mensen zou willen. En dat mensen niet achterblijven met datzelfde gevoel als wat ik had. Want dat was niet leuk, die eenzaamheid en dat onbegrepen gevoel. En dat is gewoon fantastisch als je wel die bijdrage kan leveren voor andere mensen die misschien in hetzelfde schuitje zitten of hebben gezeten.
Absoluut. Helemaal mee.
Ja.
En weet je wat ik dus nu, dat vind ik heel leuk om te zien. Ik zie aan jou dus dat je er echt heel enthousiast over bent. En dus dat jij graag voor anderen iets wil betekenen.
Ja.
Wat je zelf gemist hebt.
Ja.
Dus daarom is dit de keuze die je gemaakt hebt. Daarom vind je dit belangrijk.
Ja, dus dat is dan
dat is heel helder.
Dat is heel helder. En dat is dan toch een beetje ook op eigen ervaringen. En ik denk dat ik dat bij jou ook wel een beetje proef.
Ja.
Dat jij zelf natuurlijk ook wel heel erg zoekende in dat geval bent geweest. En het echt het idee had van, oké, ik weet niet hoe of wat. En daar wil ik andere mensen ook bij helpen om niet diezelfde struggle door te hoeven maken.
Ja, ik herken me volledig in wat jij ook net benoemde.
Ja, grappig is dat eigenlijk, hè?
Ja. Ik voelde me zo gewoon alleen in die zoektocht. En ik dacht echt dat ik gek was.
Ja.
Ik zag om me heen alleen maar mensen die heel veel plezier hadden in hun werk.
Ja, precies.
En het leuke vind ik... Nou, leuk vind ik het niet. Ik vind het interessant. Dat wanneer ik... Ik vraag nu wel eens online of social media van... Hoe is jouw dag vandaag? Wat voor cijfer zou jij je werk geven... En daarmee zie ik dus dat heel veel mensen hun werk niet zo'n heel hoog cijfer zouden geven. Terwijl mijn gedachte was dat zij echt fantastisch werk hadden.
Ja.
Dat is ook wat ze laten zien.
Ja.
Heel weinig mensen gaan echt delen van... Ik heb me echt een partij klote werk.
Ja, precies. Ja, want niemand vindt dat leuk om daar te kijken of daar te luisteren.
Nee. Plus, misschien wordt dat ook weer gezien als falen. Hè? Waar we het net in het begin ook over hadden.
Ja. Ja. Toch een beetje het beeld opwekken. Nou ja, ik noem het zelf een succesmaatschappij waar we eigenlijk in leven.
Mm-hmm.
Dus dat we allemaal het beeld willen opwerken van roosgeur en maneschijn en alles is perfect. En inderdaad, mijn baan is leuk en mijn leven is leuk en mijn relatie is leuk en alles is leuk. En op het moment dat je ook maar één klein wankelingetje laat zien, dan voelt het al alsof je wereld instort. En we zijn allemaal niet meer gewend om fouten te maken en allemaal niet meer gewend om te falen en...
Ja.
Om de breukjes te laten zien.
Ja, absoluut.
En dat is denk ik met inderdaad carrière en een studiekeuze en een loopbaan. En wat je net ook al heel erg benoemde met de keuze die je nu maakt. Wil niet zeggen dat je over 20 jaar nog steeds hetzelfde werk doet. Sommige mensen die hebben dat nou eenmaal. Ja, als ik even mijn zus als voorbeeld noem. Dat is heel grappig. Een van mijn zussen die is verloskundige.
Mm-hmm.
En die wist dat ze verloskundige wilde worden vanaf het moment dat ik mijn hielprikje kreeg.
Wauw.
Ja. Er zit 3 en nog wat jaar tussen ons.
Mm-hmm.
Dus die wist vanaf dat moment al, ik wil verloskundige worden.
Ja.
Maar volgens mij is dat echt uniek tegenwoordig. Dat je gewoon al weet wat je wil.
Ja. Ja, ik ben altijd een soort jaloers of zo op dat soort mensen.
Ja. Ja.
Want dat hoor ik dus wel vaker. Gewoon van die mensen die het gewoon echt gewoon weten.
Ja. Ja, en ik kan me daar inderdaad ook best wel een beetje jaloers op maken. Maar dan denk ik ook weer van, waar komt die jaloersheid dan vandaan of zo?
Ja, en misschien is jaloers niet het goede woord. Want dan, dat impliceert dat je die ander misschien niet gunt.
Ja,
maar
ja.
Het is meer dat je denkt...
Benijden.
Ja, dat je denkt, god, had ik dat ook maar.
Ja.
Anderzijds vind ik het ook juist wel weer leuk dat we nou gewoon eenmaal, eens in de zoveel tijd, iets anders leuk vinden.
Ja.
Ik kan ook niet garanderen dat ik de rest van mijn leven als loopbaancoach ga werken.
Nee.
Sterker nog, ik denk dat ik wel met zekerheid durf te zeggen dat dat niet het geval gaat zijn.
Nee.
Nu past het heel goed bij mij. Ik vind het ontzettend leuk en ik wil heel graag heel veel mensen helpen. Maar ja.
Misschien over een paar jaar denk je weer van ik wil een andere weg opslaan.
Ja.
Ja.
En dan neem ik deze ervaring dus in mijn rugzakje weer mee naar de volgende uitdaging.
Want ik denk dat ik, als ik even voor mezelf spreek, dat ik best wel mijn zoektocht op het gebied van banen. Maar ik heb diezelfde zoektocht ook gehad met betrekking tot wonen. Ik heb echt het hele land doorgetrokken ondertussen ongeveer.
Mm-hmm.
Maar dat ik dat voor mezelf ook een beetje associeer met onstabiel.
Ja.
Dus hè, die wisseling en sowieso qua wonen is gewoon echt pure ellende geweest. Nu heb ik gelukkig straks een huis waar ik gewoon lekker vast kan zitten, zeg maar. Mm-hmm. Maar goed, nee. Dat wil ook niet zeggen dat ik daar altijd blijf wonen natuurlijk. Mm-hmm. Maar in ieder geval, het voelde voor mij altijd alsof ik niet echt gerust kon ervaren.
Ja.
Omdat het zo van de hak op de tak was en dan deed ik weer dit en dan weer dat en dan was ik weer daar en dan weer daar.
Ja.
Die rust was er een beetje van af.
Mm-hmm.
Hoe denk jij daarover? Over de associatie met banenwisseling en instabiliteit?
Ja. Wij als mensen hebben behoefte aan veiligheid,
ja.
Zekerheid. Dat is de tweede laag in de piramide van Maslow.
Ja.
Dus naast eten, drinken, slapen, et cetera. Is het daarna zekerheid en veiligheid.
Structuur.
En dat creëer je door, door middel van een baan heb je een salaris.
Ja.
En dat salaris, ja, dat is onze zekerheid, onze veiligheid. En ook dat werk, dat je gewoon weet van oké, maandagochtend, ik ga werken.
Ja, precies.
Daar hebben we gewoon behoefte aan. En dus op het moment, en ook je huis, dat je gewoon weet, ik heb een huissleutel en hier woon ik.
Ja, ik kan me thuis voelen.
Ik kan me thuis voelen, dit is mijn plekje. Hier ben ik veilig.
Ja.
En op het moment dus dat even onzeker is, dan raken we helemaal een soort ontregeld. Want het is echt een basisbehoefte van ons als mens.
Ja.
En ik denk zelfs als je even geen echte vaste woonplaats of hoe noem je dat, hebt.
Ja.
Of even een baan wisselt. Dat brengt zoveel onrust met zich mee, dat alles dan een beetje gaat wankelen.
Ja.
Want die basis is niet stabiel.
Ja, en je gaat je ook een beetje, of in ieder geval ik ga me dan ook een beetje onzeker voelen over mezelf.
Ja, heel logisch. Terwijl het niet nodig is.
Nee.
Maar het is heel logisch.
Dat is wel grappig eigenlijk, dat wanneer er één kleine verschuiving plaatsvindt in je leven, dat je gewoon jezelf helemaal in twijfel gaat trekken.
Ja.
En niks meer zeker, eigenlijk.
Ja.
Ja.
En hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt?
Op zich qua werk weet ik wel redelijk in welke sector ik nu thuis hoor, zeg maar. En dat is wel zeker de gezondheid. En of dat nou gaat om fysieke gezondheid en voeding als sportcoach wat ik doe. Of dan nu het stukje mentale gezondheid er ook wat meer bij pakken. En het stukje menselijkheid en openheid, kwetsbaarheid.
Ja.
Daar weet ik nu wel zeker van dat wel mijn ding is.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik wel wat stabiliteit in gevonden.
Fijn.
Alleen omdat ik mede ook vooral de afgelopen 3 à 4 jaar... best wel een turbulente relatie ook heb gehad, waarin gewoon heel veel is gebeurd en waarin ik heel vaak ben verhuisd, weer terug naar mijn ouders, weer terug ben verhuisd, weer terug naar mijn ouders. Hè? Een beetje knipperlicht. Dus ja, dan ga je van de ene naar de andere plek. En dan ga je ook weer elke keer op een andere locatie werken.
Ja.
En nu is de relatie ook net vrij recent beëindigd.
Mm-hmm.
Maar ja, dat klinkt misschien alsof het me niks doet. En dat is natuurlijk echt niet waar. Maar ik zit nu gewoon weer even steady terug bij mijn ouders. En huisje gekocht. En dan krijg ik dan in april lekker de sleutel voor. Dus dan heb ik gewoon echt mijn eigen huisje.
Ja.
Maar ik heb nu voor mezelf wel weer een beetje een soort van rust. Dus ondanks dat er een hele grote wending heeft plaatsgevonden, heb ik wel het gevoel dat nu ik even mezelf heb gegund vooral, om een stap terug te doen, zonder dat ik daar waarde aan hechtte. Waarde als in het gevoel dat het daadwerkelijk een stap terug was, dat ik een fout heb gemaakt, dat ik heb gefaald.
Wat knap.
Ja, dus dat heeft wel heel veel rust gegeven.
Ja. Ik zie dat het iets met je doet.
Ja. Oh, even een slokje water moet nemen. Ja, want het was gewoon wel heel erg lastig om continu zo zoekende te zijn.
Ja.
Daar word ik gewoon heel onzeker van.
Ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En wat heeft er nou voor gezorgd dus dat je die rust weer hebt gevonden, denk je?
Dat ik het eindelijk mezelf heb gegund om echt die stap terug te mogen maken. Want ik ben altijd heel hard voor mezelf geweest. Dat ik eigenlijk mezelf altijd heb gestraft dat ik in een bepaald gevoel moest blijven hangen.
Ja.
En dat ik het mezelf niet gunde om dingen los te laten. Of om verder te kijken. Of om gewoon weer stappen voor mezelf te gaan ondernemen. En dat heb ik nu wel gedaan.
Ja. En dingen loslaten, bedoel je dan dat je per se wilde dat iets zou lukken? Of?
Ja. Ja, dat inderdaad. Dat wanneer een relatie bijvoorbeeld zoals nu. Ja, het gaat. Ik heb een beetje kikker in mijn keel. Ja, nee, gaat goed. Leuk, raw opnames. Ja. Dus hoesten. Nee, maar ik... Wat was de vraag ook alweer? Goedemorgen.
Ja, mijn vraag was dat je probeerde vast te houden aan iets. En dat je moeite had met loslaten. Omdat je wil dat iets lukt.
Ja. Ja, inderdaad. Waar dat stukje loslaten. Voor mezelf toch dat ik... ik denk dan dat je weer een beetje kan terugkoppelen naar vroeger. Dat je altijd het gevoel had dat je niet goed genoeg was. Zo, goedemorgen. Ja, dat je het gevoel had dat je niet goed genoeg was. En dan... dat ga je zelf geloven.
Ja.
En elke keer wanneer er dan een tegenslag is, of wanneer er iets gebeurt waardoor je een stap terug moet doen, dan is dat een soort van extra bevestiging van zie je nou wel.
Ja.
Je bent niet goed genoeg. En je hebt weer gefaald. Hè? Dus...
Ja, dus eigenlijk je eigen overtuiging belemmert je.
Ja.
Heel erg.
Heel erg. Ja, en dat is denk ik nu voor het eerst. En dat is dus inderdaad, ik kamp hier denk ik al wel 12, 13 jaar mee. Zo. En het is nu voor het eerst ook dat ik kan zeggen van die overtuiging heeft mij niet in de weg gestaan. Die heeft mij dit keer niet belemmerd, want ik weet dat die niet echt is.
Ja.
En dat ik het mezelf mag gunnen om een nieuwe start te maken. En of dat nou inderdaad in een carrière is, of in een nieuwe relatie, of in een nieuwe woonomgeving, of noem het maar op. Dit verdien jij.
Ja.
En dat is denk ik voor het eerst echt in 12 à 13 jaar dat ik dat tegen mezelf heb durven zeggen.
Ja, wauw. Dat is zo sterk.
Ja.
Dat is echt...
Maar het is wel doodeng ook ergens.
Ja,
dat is want het is kwetsbaar.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk ergens ook gewoon... Ja, lastig. Soms.
Zeker.
Stukje kwetsbaarheid.
Ja.
Ja.
En er is gelukkig een soort trend gaande dat we dat steeds meer durven delen.
Ja.
Tenminste, ik merk het in mijn omgeving dat ik heel erg mijn kwetsbaarheden mag delen. En dat is zo ontzettend fijn. En dat gun ik echt iedereen.
Ja. Nou ja, ik ook.
En ik denk dat wij daarin ook allebei als coach zijnde.
Ja.
Voor mensen om ons heen. Juist dat willen zijn van, joh, je mag hier kwetsbaar zijn. Het is oké.
Okay. Ja.
En, vertel, laat het eruit.
Ja. Ja. Ik denk dat dat ook een hele mooie is om hem mee af te sluiten vandaag. Echt superleuk dat je er was, Rebecca.
Vond ik ook.
Hartstikke bedankt voor een mooi gesprek.
Ja.
Als afsluiter, als jij nog één dingetje zou willen meegeven aan de luisteraars. Wat zou dat zijn? In ongeveer 2 à 3 zinnen.
Poeh.
Lastig.
Jeetje. Nou. Ik denk dat het vooral een goede is om mee te geven dat als je een keuze maakt, die niet per se definitief is.
Ja.
Dat is zo belangrijk om te realiseren.
Ja.
Dat had meer zin.
Ja, geeft wel rust.
Ja.
Ja.
En dat het ook gewoon belangrijk is om jezelf heel goed te leren kennen.
Ja.
En dat is best wel moeilijk om dat alleen te doen. Want je hebt blinde vlekken. Dus je ziet soms niet altijd alles van jezelf. Een ander kan dat makkelijker zien.
Ja.
En op basis van echte zelfkennis keuzes gaan maken.
Ja.
Omdat je dan nooit meer onzeker bent over die keuze. Omdat je weet op basis waarvan je die keuze gemaakt hebt.
Ja. Dus dan hoef je nooit meer te kampen met carrière stress. Ook omdat je gewoon weet van de keuze die ik maak nu is ten eerste mijn keuze waar ik 100% achter sta omdat ik mezelf ken. Maar ten tweede is dat ook een keuze die niet definitief hoeft te zijn.
Ja.
Dus daar kan ik altijd het mooie in switchen.
Ja.
Ja.
En ik gebruik je zelfkennis is een soort kompas.
Ja.
En je ontwikkelt je, dat is gewoon zo.
Ja.
Maar als je dat kompas hebt en weet hoe je dus naar dat kompas moet kijken, kan dat je dus leiden naar altijd een goede keuze.
Ja, mooi. Mooie laatste woorden. Nou. Dankjewel Rebecca. Hartstikke leuk dat je er was, nogmaals.
Ja, jij ook bedankt.
Zeker. En nou, voor de luisteraars, mocht je een reactie willen achterlaten of mocht je je eigen verhaal willen delen, dan kan dat eventueel via social media @lovegrowimprove. Of je kan een mailtje sturen naar info@lovegrowimprove.nl. En onthoud in ieder geval, het is helemaal oké. Okay.